Vandaag hebben wij het over, maar weer eens, eigenlijk een heel eenvoudig onderwerp, maar aan de andere kant zo bazaal dat het in de praktijk dikwijls blijkbaar over het hoofd gezien wordt. Namelijk, ons onderwerp houdt zich bezig met de kracht, de werking, of hoe je dat maar noemen moet, van dat woord van God. En ja, ook bij zo'n onderwerp kom, och, er schiet me een keer te binnen. Het komt een keer ter sprake, ik moet ergens over een bepaalde zaken spreken. En dan blijft er wat hangen en dan denk ik, ach, dat is eigenlijk toch wel een goed onderwerp om eens een keer een hele dag lang bij stil te staan. Zo gaat dat. Daar is niet een speciale aanleiding voor. Dat is maar zelden het geval. Maar soms maakt zich voor mij ook die gedachte meester van hoe komt dat nou dat men die meest basale Bijbelse waarheden kwijtraakt. Begrijp je me goed? Ik kom van de andere kant binnen. De normale kant om binnen te komen is die van heerlijk evangeliewoord en zegt het voort en al dat soort dingen meer. En tell me the story of Jesus, of hoe heet dat in het Nederlands, hè? Breng mij de aloude tijding en het evangelie moet gepredikt worden enzovoort. Vooral aan hen die het niet kennen en het nooit gehoord hebben. En ik ben natuurlijk destijds 100% achter. Dat is ook zo, dat vind ik ook, en ik weet ook niet goed hoe dat moet, maar ja, doe maar. Maar de andere kant van het verhaal is er een die eigenlijk veel dichter bij mij persoonlijk ook staat. Dat is die van mensen die het wel gehoord hebben, die het wel kennen, maar die het kwijtraken. Begrijp je me niet verkeerd? Zaligheid, eeuwig leven, kan je niet kwijtraken. Dat wil zeggen, het is eeuwig leven. Het is eeuwig leven omdat je het niet kunt kwijtraken. Daarom heet het zo. Moeilijker mag het niet zijn. Dat je vergeet te leven. En dat je verzuimt om te grijpen naar dat eeuwige leven dat je hebt. Ja, dat komt voor en dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat men de meest voor de hand liggende, de meest fundamentele Bijbelse waarheid domweg kwijtraakt. Ik zou daar de dag mee kunnen vullen met voorbeelden daarvan. Dat meen ik. Maar dat ga ik niet doen uiteraard. Dat heeft niet zoveel zin. Maar wat mij persoonlijk altijd stoort, ik ontkom daar nooit aan, hoezeer ik ook mijn best doe, wat mij persoonlijk stoort, is dat in christelijke kring, en ik bedoel speciaal in christelijke kring, waar men zich daar niet voor schaamt om zich christen te noemen, dat men daar toch altijd geneigd is om de Bijbel aan de kant te schuiven. Die hoort niet in onze erediensten thuis eigenlijk. Nou ja, wat jargon eruit en wat enzovoorts, maar het hoort er niet bij. Bijbelstudie namelijk, dat is iets voor hobbyisten, voor droogkloten. Zo heet het toch? Ja. Ik weet, het zijn woorden die me niet dagelijks over de lippen gaan, dus ik heb er ook wat moeite mee om de juiste termen en synoniemen te vinden. Maar het is iets voor hobbyisten en vooral voor mensen die te lui zijn om te werken. Want die houden zich dan bezig met zoiets, een soort puzzelwerk of zo. En zoals de voorganger zei, ik kan geen namen noemen in dit geval. Maar zoals de voorganger ooit zei, ja, Bijbelstudie doen wij ook wel. Maar dat brengt nogal oneenigheid. Dus dat gebeurt in kleine groepjes bij de mensen thuis onder toezicht van iemand die daartoe is aangesteld. Want men is als te dood dat de ruzie uitbreekt. En daarna komen we in allerlei discussies terecht, bijvoorbeeld bij de vraag of een particulier wapens in huis mag hebben. Soms maak ik rare gedachtensprongen. Zoals in Amerika bedoel ik, hè. Want het punt is namelijk dat de Bijbel, dat is het woord van God, zichzelf beschrijft als een tweesnijdend, scherp zwaard dat uit de mond des Heren uitgaat en dat oordelend werkt. In de zin van, het brengt crisissen teweeg, want dat is wat oordelen zijn. Crisis, dat is het woord daarvoor namelijk. Een crisis is een oordeel is een crisis. Het is een afbuiging, een omwenteling, een cirkel. U herkent misschien het woord nog in het woord crisis, cirkel. Het is oordelen, dat woord is het. Het woord van God is namelijk een zwaard. En het is, sterker nog, ik heb het hier voor me liggen, Hebreeën 4, vers 12. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Met andere woorden, je moet ermee oppassen, want voordat je het weet, vloeit er bloed. Nou goed, naar de mens gesproken dan, je moet met die Bijbel oppassen, want voordat je het weet, krijg je oneenigheid. En zijn zaken die aan elkaar verbonden waren, ineens van elkaar gescheiden, omdat het scherpe zwaard er dwars doorheen gegaan is. En als dat niet wenselijk geacht wordt, dan moet je vooral de Bijbel van de mensen weghouden. En omdat de kerk, welke dat maar was, omdat de kerk met kleine letters deze keer, omdat de kerk er bang voor was dat de kerk uiteen zou vallen, heeft de kerk de Bijbel dus voor de mens verboden. Ooit. Ik heb de jaartallen er niet bij. Maar mocht u er niet van op de hoogte zijn, dat is inderdaad zo. De Bijbel is ooit door de kerk tot verboden boek verklaard. Men vond dat men aan de kerk en de leer van de kerk zelf genoeg had. En die kerk hield dan de Bijbel en dan moest je dan maar... die was daarvoor om dat te bewaken, zal ik maar zeggen. Maar het volk zelf moest vooral van de Bijbel afblijven. En er stond gewoon de doodstraf op dat je zo'n Bijbel in huis zou hebben. En dat is lang zo geweest hoor. Nou ja, het ongeveer tot aan de dagen van de reformatie. Toen moest er wat anders gebeuren. Dat is inmiddels ook alweer zo wat 500 jaar geleden, dat weet ik allemaal wel. Maar het illustreert hoe men over de Bijbel denkt, met name ook in christelijke kring. Heb je dat nog? Men is er huiverig voor. En uit christelijke kring heb ik meerdere keren gehoord dat iemand zei, nee, het staat weliswaar niet in de Bijbel, maar, enzovoort. U weet wel, kinderdoop, hè, dat, ik roep maar even wat, hè. Kinderdoop, nee, dat komt in de Bijbel niet voor, moest men ook eerlijk toegeven, nee, dat komt in de Bijbel niet voor, maar het valt redelijk goed te verdedigen, vooral op praktische gronden. Maar alleen al het idee dat je iets waarvan je in het begin zegt, staat niet in de Bijbel, komt in de Bijbel niet voor, dat je dat dan toch binnen een soort christelijk of Bijbels verband moet verdedigen, ja, en meent te kunnen verdedigen, dat wil zeggen dat je dan toch 100% op de verkeerde weg zit. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Waarheid is zwart-wit. Ik weet dat we in een cultuur leven waarin men waarheid al lang heeft afgeschaft. Er is niks zo mooi als ware grijstinten. Denk erom als je gaat afdrukken met je computer. Niet zwart-wit, nee, ware grijstinten. Dan ziet er het beste uit. Ja. Maar in de Bijbel vind je zulke dingen niet. Waarheid is niet grijs, waarheid is zwart-wit. Het is waar of het is niet waar. Daar werkt trouwens je computer op, merkwaardige wijze. Op nulletjes en eentjes. Op waar of niet waar. Op flip-flop schakelingen. Dat moesten wij vroeger leren toen we ons nog met elektronica bezig hielden. Enzovoort. Het gaat linksom of het is, gaat rechtsom. Het is positief of het is negatief. Want als het geen van beide is, is het niks. enzovoort. De waarheid is hard. Of zoals het Fries mij geleerd heeft, de waarheid geeft een schel geluid. Je kunt het niet missen. Nee, in het Fries kan ik dat niet uitspreken. Ga me niet belachelijk maken hier. Dus... Tenminste, niet op die manier. Dus doe maar. Maar men raakt die Bijbel kwijt. Men is er bang voor. En de reden daarvoor, die zijn eenvoudig. Men is bang dat het verdeeldheid brengt in de groep. Hetgeen dan toch weer vanuit agrarisch standpunt een wat plat woord is voor wat men algemeen beschouwt als een kerkgenootschap. Een groep. Duurt lang, maar... Misschien moet ik die zin er maar weer uitknippen. Maar vooruit, want ik bedoel het niet zo lelijk, maar ja. Wat ik wel probeer aan te geven, is dat in de praktijk gebeurt wat nooit gebeuren mag. Namelijk dat de mens, dan wel de christen, dan wel de kerk, whatever that may be, zich meester maakt van de Bijbel. De grote fout, als ik dat mag zeggen, uit het verleden grote fout van binnen de Rooms-Katholieke Kerk, die leidde tot de reformatie, was niet zozeer de aflaatverkoop en al dat soort extremiteiten, maar het was die fundamentele gedachte dat de kerk zich meester gemaakt had van de Bijbel en de Bijbel beschouwde als een voortbrengsel van de kerk der eeuwen, want het waren toch allemaal leden van de kerk die ook in oud-testamentische tijd al, want het waren toch gelovigen, dan is het toch de kerk, die hebben die Bijbel voortgebracht. En sinds het verscheiden, sinds de hemelvaart van Christus, gaat de kerk daar gewoon mee door. En vandaar dat kerkelijke uitspraken, of hoe die dingen maar heten mogen, er zijn allemaal verschillende namen en titels voor, maar dat die gelegd worden boven de Bijbel. Het is het laatste nieuws, het is nieuw licht, om een term te gebruiken uit een andere denominatie. Kortom, de openbaring van God is met het boek Openbaring en met bladzijde 1196 niet compleet. Het is gewoon doorgegaan en daarna kwamen de pauselijke encyclieken en de beslissingen van de synodes, of hoe het allemaal maar geheten mogen hebben, concilies, sorry. Hoe het maar heet, want daar heb ik allemaal geen verstand van. En zo is dat gegaan. En in de reformatie heeft men gezegd, en door de reformatie werd gezegd, nee, het is andersom, de kerk staat onder het gezag van de Bijbel. En van Calvijn heb ik niet al te veel begrepen, dat ligt aan mij, maar toen maar. Van Luther heb ik in ieder geval heel goed begrepen, en ik heb het geleerd op een Calvinistische school overigens, dat die heel bewust kwam met de Bijbel en is aan de staat geschreven, en zo is het dus. En daarmee de kerk negeerde. En het woord van God boven de Bijbel stelde, of het woord van God boven de kerk stelde. En dat is een doodzonde in die kerk. En wat ik nu vertel is inmiddels alweer eeuwen van toepassing op de reformatie, waar het kerkelijk gezag wel degelijk boven de Bijbel geplaatst is. Ik zal het nooit vergeten, het is vele jaren geleden, maar toen ik in de tijd in Wezep actief werd, met iets wat dan toch als een bijbelschool beschouwd werd, werd er van alle kanten gezegd, nou dat is wel mooi, dat is zeer positief, een bijbelschool, zolang die tenminste maar uitgaat van de drie formulieren van enigheid. Ik heb het stuk nog bewaard, daarom weet ik het nog, anders had ik het al lang vergeten. Maar het ligt nog ergens in het archief. Ik vond hem wel aardig, omdat daarmee precies gezegd wordt hoe het zit. De Bijbel ondergeschikt aan kerkelijke lering, kerkelijke uitspraken. En ik heb me door meerdere van u overigens ooit laten vertellen dat als je in een kerk belijdenis doet, want zo heet dat dan, hè, dan doe je niet belijdenis van je geloof, al noemt men het populair zo, maar dan onderschrijf je de leer van de kerk. Want of je echt een gelovige bent, Ja, dat weet men in die kringen nooit zeker. Ik zeg het verkeerd. Ik had moeten zeggen, dat mag je in die kringen niet zeker weten. En men kent de term wel, belijdenis des geloofs. Maar de betekenis daarvan is dan in die kring dat je instemt met de leer van de kerk als zodanig. Dat is het dan. Waarbij de kerk, het kerkelijk gezag, dus toch weer boven de Bijbel geplaatst wordt. En dan zult u zeggen, ja, maar in de evangelische vrijere kringen die wij vandaag kennen, daar is dat wel anders. Dan moet ik u zeggen, ik blijf daarvan tamelijk redelijk goed op de hoogte, meer dan van kerkelijke berichtgeving. En ik moet u zeggen dat het in die kringen die ik zojuist noemde minstens zo erg is, want daar geldt ook het kerkelijke gezag, al is dat dan vaak wat lokaler en wat plaatselijker, in wat zelfstandiger gemeenten, zonder dat die meteen aan elkaar verbonden zijn in een overkoepelende organisatie enzovoort. Maar dan heb je precies hetzelfde. Daar is het gezag van de broederraad dan wel van de voorganger of van de statuten of hoe dat maar heten mag. En voor zover dat er niet is, en misschien ook voor zover dat er wel is, maar dan daarnaast nog, geldt daar vooral ook het gezag van de, ja, dat weet ik ook niet hoe ik dat formuleren moet, van de maan van de dag. Het gezag van hoe ik me vandaag voel, het gezag van wat ik nou weer gedroomd heb vannacht, want de algemene gedachte lijkt te worden dat God tot ons spreekt in onze dromen. Heb ik begrepen, heb ik me laten wijsmaken, is de indruk die ik gekregen heb. Voorbijgaand aan wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, dromen, dat komt door te veel bezigheid. Dat komt doordat je te druk bent, te veel in de kop hebt. Staat in de Bijbel. En dat God spreekt door dromen, dat is zeer uitzonderlijk. Zeker geen algemene waarheid. Maar goed. Maar dit betekent, want dit lijkt onbelangrijke dingen, maar ze zijn hoogst fundamenteel, omdat als God door mij gesproken heeft door een droom vannacht, dan heeft God vannacht tot mij gezegd dat ik weer moet gaan roken. Maar in die kringen slikt men dat niet. Terwijl het argument juist hun argument is. Begrijp je wel? Die dingen, daar kom je niet mee weg. En op dat soort niveau kom je terecht. En dat ligt boven de Bijbel. Dat wil zeggen, waar het om gaat in die kringen, is alleen om een feeling good. Om gezellig met elkaar enzovoort. Maar dat is in de hele wereld zo. Drugs zijn daar verboden, dus moet men andere roesmiddelen gebruiken. Ik zal u niet opzommen welke dat dan zijn, maar er zijn er nog een paar. Behalve het vlaggen zwaaien natuurlijk, tot in het oneindige. Maar dat komt er bovenop te liggen. En dat woord, die Bijbel, ach, het gaat toch maar om wat er in je is en hoe je je voelt. En ik moet u zeggen, dat is verbazend dicht bij de waarheid, maar het staat er diametraal tegenover. Want wat er in ons zou zijn, is niet maar een goed gevoel, staat nergens in de Bijbel. Wat er in ons zou zijn, dit woord van God, dat rijkelijk, het woord van Christus, dat Colossenzen 3 vers 16, dat rijkelijk in ons zou wonen, blijven betekent dat, verblijven. Definitief, of dat woord dat in onze harten zou geplant worden, opdat het onze zielen zou zalig maken, dan is het geworteld dus in onze harten, in ons binnenste, dus allemaal zeer concreet. Zie? Of zoals ik in de aankondiging van deze dag geciteerd heb uit wat het maar was, uit 1 Thessalonicenzen 2 vers 3. Het is dat woord Gods dat ook werkt in u die gelooft. En dat is heus zeer concreet. Dat wil zeggen dat het, gaat, dat het erom gaat. Niet maar dat wij die Bijbel zouden kunnen voordragen of voorzingen. Zoals we in Nederland ooit een acteur gekend hebben. Die de theaters afreisde met een voordracht van of uit het boek Job. Heb je dat nog? De man kwam uit Kampen trouwens, geloof ik. Luc, was het Luc? Of was het zijn broer? Dat weet ik niet meer. Maar het was Luts. Nou kun je dat niet helpen als je Luts heet, maar doe maar. Ik zou mijn naam laten veranderen, dacht ik. Maar doe maar, Luts. Met de Bijbel dus. En dan heb je nog de Joodse variant. De Joodse variant is dat men daar de Bijbel foutloos kan opzeggen en voorzingen met de juiste melodie. Dat is het ideaal. Althans de Tenach, de Torah wil ik zeggen, de boeken van Mozes. Je moet het kunnen declameren. Maar dat is liefst uit het hoofd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan ook inderdaad in je hart geplant is en daar wortel geschoten heeft en dat het woord van Christus rijkelijk in je woont. Want het gaat er maar niet om of je het hardop kunt citeren of voordragen kunt declameren. Het gaat erom of het je eigen geworden is. Of je dat woord aanvaard hebt en daaruit leeft. Niet dat je officieel gezegd hebt, ik ben het ermee eens of ik accepteer het. Hoewel dat een goed begin is. Maar het moet je eigendom worden. Zoals dat met alle onderwijs het geval zou moeten zijn. Ik moet me voorzichtig uitdrukken, want ik ben niet goed thuis in het tegenwoordige onderwijs. Ik heb de indruk dat ik dat beter ook maar zo kan laten, eigenlijk. Maar de bedoeling is toch dat wat wij leren, dat wij ons dat eigen maken, dat het deel wordt van onze persoonlijkheid, van onze aard, van ons denken, van ons wezen, een stuk van onszelf, enzovoort. Heb je dat nog? Dat zou met dat woord moeten gebeuren. En wat het doet in ons, ja, het is een gevaarlijk ding. Alle politici, nou ja, ik bedoel niet die amateurs waarvan we binnen de democratie een totaal groot overschot hebben. Maar ik bedoel de grote uit de loop van de geschiedenis. Alle politici die weten hoe gevaarlijk onderwijs is. En die hebben er belang bij om zich van het onderwijs meester te maken. In hun ogen met de beste bedoelingen. Heb ik u dat wel eens verteld? Onderwijs is nooit een taak van de overheid geweest. Hooguit van de kerk. Maar die had er niet al te veel belang bij. Want waarom zouden de mensen de Bijbel lezen? Dat geeft maar problemen. Dus dat, doe maar. Maar niettemin, toen Karel de Grote zijn rijk aaneens smeedde, vond hij dat de mensen in zijn rijk moesten worden onderwezen. En men houdt hem voor de uitvinder of uitvinder van de scholen, dan wel degene die het onderwijs in Europa geïntroduceerd heeft buiten de kerk om. En het cocktailtrio heeft er nog eens een spottend liedje over geschreven. Over Kareltje de Grote. Met zijn onderwijs. Met zijn scholen enzovoorts. Maar de bedoeling was om door een gemeenschappelijk onderwijs te komen tot binding van de hele bevolking tot één groot rijk. Europa. Een verenigd Europa. Wanneer? 1200 jaar geleden. Zo lang werkt men er minstens al aan. En wat daarvoor nodig was, was onderwijs. En toen men na de verlichting, dat was 200 jaar geleden, toen men na de verlichting, en dus na de Franse tijd, Nederland op orde moest brengen en langzamerhand een democratie moest invoeren op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. In het Frans krijg ik het niet uit mijn strot, dus vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is een Franse uitvinding, maar dat doet er nou niet toe. Toen had de overheid wel degelijk door dat dat alleen maar kon, je kan mensen wel stemrecht geven, maar dan moeten ze toch weten waar het een beetje over gaat. Dus de overheid moest zich meester maken van het onderwijs. Hebben ze ook gedaan. En wij denken dat het normaal is inmiddels. Ja. Want voor die tijd bestond zoiets niet, alleen particulier onderwijs. Alleen voor degenen die het betalen konden, dan ook nog. Uiteraard, het heeft heel wat voeten in aarde gehad om te komen tot een onderwijssysteem onder overheidscontrole. En het heeft nog veel meer voeten in aarde om het in stand te houden. Dat weet iedereen die bij het onderwijs op welke wijze dan ook betrokken is vandaag. Het zijn grote ballentent en niemand weet er goed raad mee. Toch? Dus een van die amateurs laten ze dan regelmatig op los. We hebben weer een minister van Onderwijs. En die gaat het onderwijs weer vernieuwen. Enzovoorts. Kortom, het is altijd een gammel ding geweest. Maar men weet er ook niet goed raad mee. Want als de overheid in de hand heeft, heeft de overheid er belang bij. En als wij als ouders het in de hand hebben, dan kunnen wij sturen. En daar heb je al een spanningsveld. Want wij willen onze kinderen dingen leren waarvan de overheid vindt dat kinderen dat niet moeten leren. En andersom. Toch? En wij als christenouders willen onze kinderen wat wijs maken wat later op school gegarandeerd wordt tegengesproken. Er zijn in Amerika een jaartje of 100 geleden processen overgevoerd. Tussen de overheid en de fundamentalisten. Daar komt de uitdrukking ook vandaan. Die fundamentalisten die niet wilden dat evolutieleer op school werd onderwezen, maar gewoon de scheppingsleer uit de Bijbel. Sindsdien hebben fundamentalisten een slechte naam. Toen heeft men de term fundamentalisten vervolgens geplakt op lui uit andere religies. En nou hebben wij fundamentalisten een nog veel slechtere naam gekregen daardoor. En wij zijn vandaag bij elkaar voor onderwijs uit de Bijbel. En het wordt door heel de wereld beschouwd als levensgevaarlijk. Want dat we die Bijbel hebben is prima. Dat we ons als christenen uitgeven is ook prima. Maar geloven wat de Bijbel zegt, letterlijk. Als je dat doet, ben je staatsgevaarlijk. Een fundamentalist. Ik ben er trots op, een fundamentalist te zijn. Vast te houden aan de Bijbel als fundament. En vandaag hebben we het over de Fundamentals of the Christian Faith. Zo heten die boeken die in de tijd werden uitgegeven, waaraan de term fundamentalist ontleend is. Een serie van boeken, geproduceerd niet met overheidssteun, maar een particuliere fonds. Mensen die belangrijk vonden om tegen de modernisering van het christendom een ander geluid te laten horen. Dat trouw was aan de Bijbel. Die boeken zijn nog steeds verkrijgbaar. The Fundamentals is de verkorte titel. Zoek ze maar eens op internet. Moet nog kunnen. The Fundamentals of the Christian Faith. En uit allerlei kringen heeft men artikelen geleverd, bijdragen geleverd over Bijbelse aangelegenheden en over inderdaad de letterlijke betekenis en interpretatie van de Bijbel, van de scheppingsgeschiedenis en wat het allemaal maar was. En als u het mij vraagt, is het nog maar zeer betrekkelijk wat men toen geproduceerd heeft, omdat het toen ook al van die hete hangijzers waren, om zo te zeggen. Maar vooruit. Wat fundamenteel was, de Bijbel als geopenbaard woord van God. Los van die interpretatie waar wij mensen altijd mee komen. Zo van, kunnen we het oprekken, kunnen we het anders lezen, kunnen we er iets anders van maken dan er werkelijk staat? Is dat wel zo of is dat alleen maar vanuit een bepaalde achtergrond? Lijkt het alleen maar, gaat de zon op of gaat de zon niet op? Lijkt het of de zon ondergaat? Staat de zon stil boven het dal van waar het maar was ook alweer? Of is het alleen de beschrijving van hoe het eruit ziet? Is het echt waar of niet? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, maar dat geldt toch niet voor iedereen? Dat kan toch helemaal niet? Dan moet je beperkt zien. Wereld in de beperkte betekenis van de term. Enzovoorts. En daar gaat het over in de theologie. En gewoonlijk in wat men bijbelstudie noemt ook nog. Al mag je dan nog blij wezen. Want meestal als het over bijbelstudie gaat. Gaat het gewoon over wat heb jij van de week beleefd. En wat heb ik van de week beleefd. En is er een bijbeltekst voor om ons moed in te spreken. Of is er een bijbeltekst die zegt dat het goed is wat wij doen. Of is er een bijbeltekst te vinden die zegt dat het slecht is wat wij doen. Ik bedoel. Schiet me spontaan te binnen. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb dit niet voorbereid, maar ik noem hem toch. Er staat aan de ene kant, geef sterke drank aan degene die verloren gaan. En er staat aan de andere kant, staat, word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Welke van de twee neem je? Welke je het beste uitkomt op dat moment? En dat is bijbelstudie. De kunst om een gepaste tekst te vinden voor de gelegenheid. Er zijn handboeken voor, hoor. Echt. Ja. Voor als je wat nodig hebt. En dat is het dan. Maar dat is natuurlijk geen bijbelstudie. Dat is volstrekt voorbijgaan aan dat God systematisch zichzelf geopenbaard heeft in zijn woord. En daarna komt het volgende punt. Dat is niet maar mededelingen voor land- en tuinbouw of de waterhoogte van hedenmorgen. Van graven beneden de sluis. Ben je daar wel eens geweest, graven beneden de sluis? Ik ken het alleen van de omroep van vroeger. Maar graven beneden de sluis, graven boven de sluis, weet ik niet. Maar toch maar. Het zijn maar niet wat mededelingen die, oké, dat heb je dan weer. En... Heb je dat nou ook? Als je moderne quizjes ziet, ook als het gaat over de slimste mens op aarde en wat het me wezen mag, gaat het gewoonlijk allemaal over actualiteit. Over wat vandaag gebeurd is, wat gisteren gebeurd is, misschien nog eergisteren, maar langer geleden moet het ook niet zijn. Het gaat altijd maar over de waan van de dag, over alles wat voorbij gaat. Moet je die dingen dan onthouden? Ja, als je morgen met een quiz mee wilt doen, wel ja. En dat is maar ook de enige reden die je bedenken kunt. Waarna ik trouwens geen reden kan bedenken waarom je met die quiz zou meedoen. Maar ja, tenzij je publiciteitsgeil bent. Maar dat, ja, zo heet dat. Exhibitionistisch van aard bent, dan ga je met je fascie voor de camera zitten, zal ik maar zeggen. Leuk hoor. Ja, doe maar. Maar nee, het is geopenbaard onvergankelijk woord van God. God die zegt wie hij is. En als je zijn naam vraagt van die God, dan zegt hij Jehovah. Dan zegt hij, ik ben die ik ben. En hoe je dat de keer te vindt, dat valt niet anders uit te leggen dan met het woord dat de Joden gebruiken, omdat ze strikt weigeren. Ik vond nog net een goede synoniem, omdat ze strikt weigeren om zijn naam uit te spreken, laat staan om die naam aan te roepen. Zij noemen hem de eeuwige. En het is erg goed gevonden, want dat is de betekenis van de naam Jehovah. Letterlijk, ik ben die ik ben, zoals de Heer het zelf toelicht. Hij geeft zijn naam en hij zegt wat die betekent. Ik ben die ik ben. Waarna de vertalers het probleem hebben over hoe ze het vertalen zouden. Dat had ook kunnen zijn, ik zal zijn die ik zijn zal, of ik was die ik was. Maar het kan ook zijn, ik was die ik zijn zal, of ik zal zijn die ik was. En ik ben die ik was, en ik ben die ik zijn zal. Kortom, Paulus lost het anders op. Hij zegt, Christus is God en Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. in Hebreeën 13. Hebben jullie nog? De onvergankelijke. En als een mens al ergens behoefte aan heeft, is het aan iets dat onvergankelijk is. Ik heb me ooit laten uitleggen, ik geef toe, het is lang geleden. Dat is het voordeel van als je ouder wordt, denk ik wel eens. Maar ik heb me ooit eens laten uitleggen dat de eigenlijke zin van het onderwijs is dat een mens kennis van zaken opdoet zo breed mogelijk, van zoveel mogelijk onderwerpen, zodat hij bij gelegenheid zijn weg weet te vinden en zijn positie te bewaren in die wereld waarin hij leeft. Hoe breder de basis, hoe stabieler het bouwwerk. Weg met het specialisme dus. Hè? Maar lang leven het universalisme, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, men moest overal wat van weten, bij voorkeur. Ben je in een bepaald vak slecht, dan moet je dat in je, hoe heet dat, opnemen. In je leerprogramma opnemen. Dat heb je nodig, dat is je zwakke punt. Tegenwoordig is het andersom. Je studeert alleen waar je al goed in bent. Daarom heb ik nooit begrepen waarom ik ooit naar school gestuurd ben, maar vooruit maar weer. Ja, als je er al goed in bent, waarom moet je nog naar school? Vind ik dan, hè? Ik vind het een beetje overbodig. Maar dat komt omdat men daar een andere benadering heeft. Men gaat naar school om later in de maatschappij wat te kunnen betekenen. Met name om aan de kost te kunnen komen, om in je eigen onderhoud te voorzien en in ook het onderhoud natuurlijk van al die anderen die daar niet aan toe komen. Omdat ze te druk hebben met het invullen van allerlei formulieren enzovoorts. Ja. Heb je die nog? Nee, dat laatste is Bijbels, dat je moet zorgen dat je je eigen onderhoud kunt voorzien en ook dat je kunt meedelen aan anderen. Dat staat heus in de Bijbel, hoor, het is christelijk. Jawel. Maar het is een misverstand te denken dat de mens moet leren om daarmee aan de kost te komen. Een mens zou wat leren om te weten wie hij zelf is, wat die wereld is, om hem heen en waar hij deel van uitmaakt. Wat die mens is, om hem heen, die hele mensheid waarbinnen hij een plaats inneemt en waarschijnlijk ook verantwoordelijkheid draagt, of althans gaat dragen, was de bedoeling. En misschien andersom, die wereld en die mensheid waarvan hij afhankelijk is, daar moet je wat van weten. En dat is de zin van onderwijs. En daarna moet je je weg daarin vinden. Maar als er dan wat gebeurt in je leven, dan wist je waar je aan toe was. Je weet er wat voor een wereld dat is. Je hebt het geleerd van huis uit. Je bent ervoor gewaarschuwd. Je hebt instructies gekregen over dingen waar je nog lang niet aan toe was. Maar de bedoeling was dat als je er een keer aan toe komt, of erover struikelt, of er hoe dan ook mee te maken krijgt, dat je weet waarmee je te maken hebt en dat je er dus mee kunt delen. Of hoe dat maar heten mag. He? Zo simpel is dat. En daarvoor hebben wij dat woord van God ontvangen. Dat ons de meest elementaire dingen openbaart. Namelijk wie God is. En met name, God is die onveranderlijke. Dus als je ergens mee rekening zou houden in je leven, dan is het met dat wat niet te veranderen is. Hoe uit dat gebed, ik ben er niet goed op de hoogte, maar er bestaat zo, iemand zal me dat wel in de loop van de dag komen vertellen, een gebed waarin je de Heer vraagt om kracht om te aanvaarden dat wat niet veranderd kan worden en kracht om te kunnen veranderen wat wel veranderd kan worden. Hè? Zoiets was dat, hè? Toe maar. Het is een betrekkelijk algemeen ding. Maar ik vind het wel aardig samengevat. Het punt is namelijk dat er heel wat in de wereld is wat niet veranderd kan worden. Dat is ook wat de prediker zegt en wat de prediker eigenlijk ook mee begint. Met dat vast te stellen. Want waar je namelijk mee van doen hebt, is dat je wordt geboren in de wereld. Op een gegeven moment kom je bij bewustzijn, zal ik maar zeggen. Sommigen nooit, maar goed, je komt bij bewustzijn. Je doet je ogen open en je zegt, waar ben ik hier? Dat is een goede vraag. Bij de zaaduientelers, voor de cultuurliefhebbers onder u. Waar zijn wij hier? En wat je dan leert is dat die hele wereld waar je in gekomen bent, die gaat voorbij. Maar het is niet waar. Die wereld gaat niet voorbij. Jij gaat voorbij. Je komt erin en je gaat er ook weer een keer weer uit. Whenever. Wanneer dan ook en hoe dan ook. Maar dat is de normale gang van zaken. En in die tussentijd, vanaf je verschijnen tot aan je verdwijnen, moet je rekening houden met die wereld die nou eenmaal is zoals die is. En dat is wat de prediker zegt. En aan het begin zegt, zoekt u dat maar eens op in prediker 1. Er staat iets als het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde staat in de eeuwigheid. Iemand heeft toen bedacht dat de aarde niet zal vergaan, omdat het daar zou staan. En dan zeg ik, dan heb je een schriftgedeelte uit zijn verband gerukt en voor verkeerde doeleinden gebruikt. Waar het over gaat is over de verhouding tussen ons als individu en de wereld waarin wij leven. Het idee is, die wereld die zal ook nog bestaan nadat wij verdwenen zijn. Dat is de normale gang van zaken. Toch? En wij zijn hier maar tijdelijk en wij zijn hier de voorbijgangers. Je moet het van het andere standpunt uitzien, van het standpunt van de wereld. God, er is er weer één. Nou ja, 2, 3, langzamerhand 7 miljard zijn er, geloof ik. Maar maak je geen zorgen, met een bepaald beperkt aantal jaren zal die 7 miljard zijn overleden, dood en begraven of wat dan ook maar. Maar ja, te vrezen valt dat ze dan plaats hebben gemaakt voor 14 miljard... Andere, mijn schatting is aan de lage kant. Maar zoiets. Ze komen en ze gaan. Je ziet ze voorbij komen. Er komt een jonge iemand aanzetten en die komt voorbij wandelen. En verdwijnt dan uit het beeld met een lange baard en met grijze haren of met een kale kop. Oh nee. Maar goed, en die loopt die wereld weer af. Zo gaat dat. En onderweg moeten wij, die hier maar tijdelijk zijn, want wij zijn de voorbijgangers, moeten wij ons op de hoogte stellen van wat is dat voor een wereld waarin wij geplaatst zijn. Waarom wij trouwens ook helemaal niet gevraagd hebben, enzovoort. Maar we zitten nou eenmaal in het schuitje. Het klassieke beeld van de individuele mens in deze wereld. Het schuitje. Het bootje. Ons levensschip. Schip is een beetje overdreven. Het is een bootje op die woelige baren van de zee des levens enzovoort. En ondertussen moeten we leren zeilen en onze huik naar de wind hangen. Of hoe was het? Ik weet niet eens wat een huik is, maar... Maar je moet hem dan naar de wind hangen, heb ik begrepen. Dat soort dingen meer. Zie je? Zo gaat dat. En daarover worden wij tevoren onderwezen. Over hoe dat zit met die wereld en hoe dat zit met onze plaats daarin. En wat van ons verwacht wordt van hoger hand. Van die God die deze wereld geschapen heeft. Die wereld waarvan wij onderdeel zijn. En daar valt niks over te discussiëren. Ik hoor het nog de juffrouw zeggen, ik meen dat ze Verbeet heette... Zo'n naam lijkt me ook niet zo geweldig. Dan hou ik het toch maar op Haneveld. In al zijn varianten van Hoenderhok en Kippenbos. En ik ken ze allemaal. En Kraaienhof natuurlijk. En Eendenburg. Thomas. En dan moet ik vooral zeggen bij Johan Bos. Die heeft een ornithofobie. Heeft u dat wel eens verteld? Een ornithofobie. Dus die is gevoelig voor Hanevelden en Eendenburgen en... Kraaienhoven en hebben we nog meer vogels? Nou ja, ik hou het aan maar op. Maar Verbeet heten ze, terug met de les, Verbeet heten ze. En wat zei ze, ik weet niet, het zal wel in zo'n programma geweest zijn van de uitzending van de Partij van de Arbeid. Het was de VARA of zo, zo'n praatprogramma in elk geval. En toen zei ze iets van, ja, maar ze wilden erover praten. Ze wilde erover discussiëren met het volk. Enzovoort. En ze zei twee keer toe in... U denkt dat ik het lang heb uitgehouden. En dat is ook zo, want normaal hou ik het niet zo lang uit. Maar ik heb het twee keer horen zeggen. Dan vertellen we ze eerst de feiten. En dan gaan we er daarna over praten. En toen dacht ik, nou ja, als je de feiten verteld hebt, dan hoeft er daarna niet meer over gepraat te worden, toch? Maar toon mij de politicus die mij de feiten gaat vertellen. Zo iemand wordt beschouwd als een, weet zoiets ook weer, een populist. Dat is, u begrijpt het, dat is een besmettelijke ziekte, populisme. Dan moet je dringend naar de dokter, maar toen maar weer. De feiten vertellen, dat is nou juist wat niet mag in deze wereld. Toch? En ik moest denken aan de uitspraken over arrogantie van de macht en zo. De dame zei, dan vertellen we ze de feiten en dan gaan we er daarna over praten. Dan denk ik, jongen, het volk wordt beschouwd als een stelletje kleutertjes. De juffrouw vertelt ze, juffrouw Verbeet vertelt ze dan wat. En dan gaan we vragen, Jantje, wat vind jij ervan? En Marietje, wat vind jij ervan? Enzovoort. En zo worden wij weggezet als onbenullige wezens. Lang leven het onderwijs, denk ik dan. Dat heeft dan tot doel om de mens wat bij te brengen. Maar als je het mij vraagt, heeft de overheid dan niet het minste belang meer bij. Inmiddels. Bij democratie trouwens ook niet. Maar wat ik me wil vertellen eigenlijk, is dat al die veranderlijke dingen in het leven, die dienen tot niks. En al dat gepraat over zogenaamde feiten dient tot niks. Ze veranderen daar niet mee. En praten over de Bijbel dient tot niks. Het heeft lang geduurd voor ik het begreep, maar mij is van jongs af aan verteld. Wat je ook doet, je gaat niet discussiëren over de Bijbel. Gods woord zou niet ter discussie gesteld worden. Het zou gepredikt worden. Met kracht, met autoriteit, met de autoriteit van dat woord zelf. En met de kracht van dat woord zelf. Zie? Het is het onvergankelijke woord van God. En onze discussie daarover, ja, fundamenteel kan dat niet. Ik begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk kan het zijn dat wij bepaalde dingen niet helemaal goed begrijpen. Of dat we niet goed zien waarom iets op een bepaalde plek staat. En wat daar het verband van is. Of wat een woord nou eenmaal betekent. En natuurlijk kun je daar met elkaar over praten. Maar niet op de democratische manier van wie er zijn gelijk kan krijgen. Wie het beste kan discussiëren en dat soort dingen. Dat heeft geen enkele zin hoor, echt niet. Het punt is dat we onderwezen moeten worden daarin. En inderdaad, ik zeg die dingen liever niet, maar ik moet ze af en toe wel eens zeggen. Dat is waarom de Bijbel leert dat God aan de gemeente inderdaad geeft, sommigen tot zus en sommigen tot zo. Ik ga er om voor de hand liggende redenen liever niet verder op in. Iedereen kan dat lezen, het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is wat God doet. Hij geeft mensen die onderwijs geven. En er staat nergens in de Bijbel dat je elkaar in groepjes moet opsplitsen en dan moet gaan discussiëren over bepaalde Bijbelteksten of Bijbelse waarheid of zo. Integendeel. Daarmee haal je die schrift, haal je de Bijbel naar beneden. Dat je discussieert over menselijke stukken, over menselijke opvattingen, dat moet je dan zelf maar weten. Als je denkt dat het nuttig is, dat schijnt nuttig te zijn. Wij leven in een samenleving waar bijna iedereen als beroep heeft te praten. Ik ook, ja. Toch, of niet? Nou ja, laat ik er maar niks van zeggen. Verder, Ik begrijp donders goed dat daarmee een economie volstrekt naar de vernieling gaat. Want praten is echt geen werken. Nee, voor mij ook niet. Echt niet. Kijk, wat er zou gebeuren, is dat het woord van God gepredikt zou worden in heel de schepping, als autoritair uiteraard, niet als een opvatting of een filosofie die door mensen bedacht is. Zo een van, nou ja, je kunt er misschien mee leven, het is misschien nuttig, maar er zijn nog veel meer van die waarheden, zoals er straks al even gesuggereerd is geworden, zoals er ook zoveel religies zijn, die toch eigenlijk allemaal maar één doel hebben, de voortstuwing van de mens in de vaart der volkeren. En ik moet u zeggen, dat is nou net niet de bedoeling van christendom. Maar daarom is christendom naar bijbelse maatstaven dus ook geen godsdienst. Naar bijbelse maatstaven. Het is geen godsdienst. Sterker nog, de Bijbel veegt de vloer aan met godsdienst. Met religie. En zegt gewoon, het dient tot niks. Godsdienst wil zeggen dat men zijn eigen goden creëert. Zijn eigen godsbeeld maakt. Concreet of abstract, dan wel letterlijk of overdrachtelijk, dat maakt niks uit, dat is in de praktijk toch hetzelfde. En men beschouwt die God die men zelf gemaakt heeft als norm, dan wel als waarde, als iets om rekening mee te houden. Omdat men het onderling heeft afgesproken en iemand zei, nou dat is dan toch nuttig. En welke godsdienst het ook is, maakt dan weinig uit. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar de Bijbel zegt dat allemaal mensenwerk is en dat het vanzelf ook weer voorbij gaat. Dat het aan mode, sterker nog, dat het aan slijtage onderhevig is en dat het tot niets dient. Omdat die God die men gemaakt heeft, die God doet namelijk niks. Die bestaat namelijk helemaal niet. Dat is een idee fix. Een hondje, ja. Dat bestaat helemaal niet. Dat is wat men zelf heeft uitgedacht. En dat is wat mensen doen. Elkaar voorliegen, zodanig dat men het zelf gaat geloven. En dat heet cultuur. Dat heet filosofie. Dat zijn al die ismen waar wij als mensen aan onderworpen worden enzovoorts. Allemaal dingen die niet werken. Ik vind het wel vermakelijk. Ik roep al jaren dat democratie geen Bijbels beginsel is. En tot mijn vermaak, nee, dat mag ik niet zeggen. Want het is ook niet zo. Maar laat ik dan zo zeggen, wij worden vandaag wel geconfronteerd met het verschijnsel dat diezelfde democratie zichzelf naar de Filistijnen helpt. Toch of niet? Ik ga het niet uitleggen ook. Nee. Maar zo gaat het. En langzamerhand komen we tot het bewustzijn dat we geregeerd worden volstrekt, maar ook volstrekt ondemocratisch. En dat allerlei dingen geregeld en geritseld en ingevoerd worden waar niemand ooit om gevraagd heeft. Behalve een paar megalomanen, omhooggevallen amateurs die met een grote mond hun zin weten door te drijven. In het geheim, met de ellebogen werkend. En die moet dan weer strijden tegen de maffia. Je begrijpt nooit hoe het in elkaar steekt allemaal. Ik kan het ook niet begrijpen, dit soort dingen. Want men is normloos geworden. En dan verheft men dingen tot norm die het niet kunnen zijn. Zie? En daarmee gaat elke cultuur, elke beschaving, elke samenleving, of wat er voor door moet gaan, vroeg of laat naar de ratsmodee. Dat is een synoniem voor Filistijnen, dat weet je. Dat gaat naar de Galamiezen. Of zo. Ik bedoel, dat is bekend. Een paar geschiedenislessen volstaan om dit te demonstreren. Het gaat altijd zo. Het is een kwestie van, net als in het leven van de individuele mens, een kwestie van opgaan, blinken. En dan roept iedereen, geweldig, het heeft gewerkt, enzovoort. En dan komt verzinken. Lekker de berg op, kijk eens welke hoogte wij bereiken. En daarna gaat het met gezwinde spoed en steeds sneller de afgrond in. Dat is wat er gebeurt. En het ene heet hoogmoed, en u weet dat hoe het is met hoogmoed. Er komt voor de val, voor de afzink heet dat. In wielertermen dan in België, hè. De afzink, naar beneden, het putje door. Dat is wat er gebeurt. En op zo'n punt staan wij tegenwoordig. In West-Europa, ja. Nee, dit is geen populisme. Dit is gewoon geschiedenisboekje in de hand en kijken om je heen en dan weet je waar je bent. En daarna hebben we de Bijbel, het grote geschiedenisboek bij uitstek. En daar vinden we precies dezelfde dingen in terug. En wat je met name vindt, is dat waar men God loslaat, waar men zijn woord loslaat, waar men dat woord niet langer als de hoogste geopenbaarde waarheid en de hoogste norm beschouwt, daar gaat de samenleving ten onder. Is niet in stand te houden. Omdat er niks degelijks kan gebouwd worden als alles beweegt en vergankelijk is. Al die slappe, kneedbare, hoe moet je dat zeggen, al die zachte bouwmaterialen, daar kun je wel wat meer in elkaar steken, maar niks groots. Het zakt vanzelf in elkaar namelijk. Of het waait om. Vooral als het geen voldoende basis heeft. En dat is wat gebeurt in de praktijk. Zie? Met de hele wereld, de hele mensheid, met de samenleving, met de economie, met de cultuur en met V&D. Wat was het laatste? Oh, dat was alweer van vorig jaar, toen maar. Maar zo blijft het namelijk gaan. Om een of andere reden. En het de prediker zegt daarover dat het voor ons de functie heeft te demonstreren dat van deze wereld en in deze wereld niks goeds te verwachten valt. En dat er maar één ding overblijft, namelijk dat we ons vertrouwen stellen op wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Dat is het enige wat blijft. Daarom vind ik het ook niet omdat ik wat goeds wil zeggen over Wilders, maar ik vind het ik vind het een beetje triest dat men tegen die man alleen maar kan inbrengen dat hij geen oplossing heeft voor de problemen die hij aandraagt en dat hij daarom de problemen niet mag aandragen. Wie heeft er dan wel een oplossing voor de problemen van de wereld? En ik ken er maar één. Toch? En als men die niet wil, dan stelt men het niet op prijs dat de vinger gelegd wordt bij de problemen in de wereld. Dan zeg je gewoon, nee, het is heel rustig geweest in Keulen op Oudejaarsnacht. Want je wil gewoon niet weten dat het fout gaat. Toch? En dat is met zoveel dingen zo. Moet vooral niet uit de hand lopen. Moet allemaal rustig houden. En daar dient de zogenaamde nieuwsvoorziening voor. En daar zijn de media dan voor. Ja, maar de media laten zich daar voor een groot deel ook weer niet voor gebruiken. Dat wil zeggen, je krijgt vanzelf een rel en dan niet eens wel eens. En dan rollen er weer koppen en weet je veel wat. Maar je demonstreert alleen maar dat we leven in een wereld die niet deugt. En ook niet aan de onderkant, maar ook niet aan de bovenkant van de samenleving. Want men heeft er alle belang bij om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Het enige alternatief wat er is, is dat men komt tot aanvaarding van God die gesproken heeft. En dat laatste, dat is vanzelfsprekend. Ik bedoel, God is God die gesproken heeft. God is die God die wij kennen uit zijn woord. Nou ja, ik kan ook kunnen zeggen, God is die God die men niet wil kennen. Omdat als men hem kent, moet men zich aanpassen aan hem en dus aan wat hij heeft geopenbaard. En waar een mens daarvoor te hoogmoedig is, ja, doet hij dat in het algemeen niet. Volgende punt zegt hij dat het voor u, voor mij, voor u, voor ons, geen enkel excuus is. Maar ja, de Bijbelse oproep is dan ook die van vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Kom tot erkenning van die waarheid die onveranderlijk is en voeg je daarnaar. En als je leven wil hebben, De Bijbel zegt dat als je leven onder controle wil krijgen, kun je dat rustig vergeten. Want wie dat probeert, zal daarmee juist zijn leven kwijtraken. U kent die uitdrukking toch, dat er staat, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Juist daardoor. Als je probeert de grip op te krijgen, loopt het je juist door de vingers weg. Wat dat toch is, maar het is echt zo. En wat je dan moet doen, het laten voor wat het is. Wie het leven zal opgeven, zal het behouden. Met dien verstande dat men de keuze maakt voor dat leven dat God ons biedt. Voor het leven en de verlossing die in Christus Jezus is. God geeft ons een andere identiteit. God geeft ons eeuwig leven. En dat is een leven waar we helemaal geen macht over hebben. We kunnen er alleen ons naar uitstrekken. We kunnen er naar grijpen. Althans, Timotheus werd geacht dat te doen. Grijp naar het eeuwige leven enzovoort. Wij kunnen dat leven leven, maar het is gelukkig zijn leven in ons. En dat is het grote verschil met alle godsdienst. Godsdienst heeft tot doel, wissenwaardig, gewoonlijk om via wetgeving, opgelegde wetten, een mens te normeren. Dat wil zeggen, een mens te laten wandelen binnen de uitgezette paden. Zodanig dat hij netjes blijft tussen de doorgetrokken lijnen aan weerskanten van de weg. En in ons geval liefst ook nog rechts van de streep in het midden, om zo te zeggen. Want zo heeft men ons leven ingericht, ongeveer, en uitgemeten. Het begint hier en het eindigt daar, ongeveer. En af en toe, dan moeten we voor het stoplicht wachten. En op straffen van, wat het maar was, heeft men ook weer verhoogd. Hè? Dat weet u toch, hè? Ik had u gewaarschuwd. En dat is wat godsdienst doet. De mens binnen die grenzen brengen. Dat is wat de overheid ook wel wil. Dat is wat iedereen van ons wil. Dat is wat de samenleving van ons wil. Dat we mooi aangepaste mensen zijn die ons houden aan de regels. En sommige mensen hebben ook, heb ik gemerkt, stellig de indruk dat alle mensen echt gelijk zijn. En dat alle mensen echt op dezelfde wijze denken. En als ze daarvan afwijken, zijn ze kennelijk ziek en moeten ze geholpen worden. En de overheid denkt dat als wij daarvan afwijken, dan moeten we beter luisteren. En dan komen ze het ons nog een keer uitleggen, verbeet. Maar al die anderen ook hoor. Ja, komen ze het ons weer een keer uitleggen. Zo van, ze hebben het niet begrepen. Nou, we hebben het donders goed begrepen, maar we gaan onze eigen weg. En weg naar, wij als christenen, wij gaan onze weg met onze Heer en Heiland. Die zegt, kom er maar uit die vergankelijke wereld. Luister naar mij. Hoor naar mij. Necht uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven, Jesaja 55. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En daarmee van de zoon van David uiteraard. En van het huis van David, namelijk van Christus. Toch? Op grond waarvan? Op grond van hoor naar mij. En eventueel betekent dat natuurlijk, doe wat ik zeg. Maar dat is de grove variant. Dat is de wettische variant. Het had moeten zijn, hoor naar mij en maak mijn woorden tot jouw woorden en maak mijn gedachten tot uw gedachten. Dit is nog steeds Jesaja 55 waaruit ik citeer hoor. Dat wil zeggen, wij zouden Gods gedachten de onze maken zodat ze ons eigen worden. Dat betekent dat we eventueel doen wat ons opgedragen wordt, maar het is veel meer dan dat. Het verandert ons niet maar in ons gedrag, dat ons zou disciplineren of zoiets, maar het verandert ons in ons denken en in ons wezen. Dat is wat ik heb tegen het begrip discipelschap enzovoort. Het ruikt mij te veel naar opdrachten uitvoeren. gedisciplineerd zijn, discipline hebben enzovoorts. Ik heb het daar niet zo op. Niet dat het niet een mooie eigenschap zou zijn, dat het een goede deugd is wanneer je daarmee kunt leven. Maar het hele punt is dat het van doen heeft met het uitwendigen van doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Terwijl de Bijbel ons leert dat dat alleen maar uitwendige zaak is die voorbij gaat en verslijt. Maar dat wij zouden veranderd worden naar de inwendige mens. En als iemand ons vraagt waarom doe je dat, dat je dan zegt omdat ik niet anders kan. Het was niet mijn bedoeling om Luther te citeren, maar het gebeurde toch, hè. Hier sta ik, ik kan niet anders. Ik vind het ook het makkelijkste antwoord en het meest eerlijke. Als iemand mij vraagt, waarom doe je dat? Omdat ik niet anders kan. En hoe dat komt, ja, daar gaat een heel verhaal aan vooraf. Maar daar kan ik ook niet goed de vinger bij leggen. Huh? Je weet niet wat er met je gebeurt als je opgroeit als kind. Je weet niet wat er met je gebeurt als je van jongs af aan onder het woord van God komt. Ongeacht of je er belangstelling voor hebt of niet. Want het doet wat met je. Dat is wat er gebeurt. En daarna weet je niet hoe het komt en zeg je gewoon, ik kan niet anders. Toen ze Petrus gevraagd werd om voortaan te zwijgen, omdat hij mocht niet langer spreken in de naam van Jezus. Dat mocht niet van de religieuze overheid, dan wel van de burgerlijke overheid. En toen zei hij gewoon, wij kunnen niet anders. Wij zijn niet ontvankelijk voor zo'n gebod of verbod. Hij zei ook niet, ik moet dit doen, want ik ben een goed discipel en ik ben gedisciplineerd. En iemand heeft tot mij gezegd dat ik dit moet doen. En we hebben een zendingsopdracht, want er staat in Markus 16 en er staat in Handelingen 1. Gij zult mijn gedoezelst. Gij zult mijn excuus voordat het Duits werd. Maar goed, je zult mijn getuige zijn. Bevel is bevel. Sorry dat ook dat Duits is, maar... Ja, ik ben opgegroeid kort na de oorlog. Sorry, na de Tweede Wereldoorlog. Maar ik bedoel er ook verder niks mee. Maar gewoon, Peter zegt dat niet. Peter zegt, wij kunnen niet anders. En wat betekent dat? Dat woord in hem geplant is geworden. En daar doet het zijn werk. Dat is dat leven waaraan hij deel heeft gekregen. Dat is waarvan Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En de man kon dus ook niet anders. Al had hij dan ook een opdracht. En al was hij zich bewust van zijn opdracht. En ook al zei hij dat dan ook, al schreef hij dat dan ook aan de Corinthiërs. Dit is de opdracht en van diegene, en wij hebben die opdracht ontvangen. En dus worden wij geacht getrouwd te zijn. En moeten wij verantwoording afleggen van wat wij gedaan hebben. Want wij, enzovoort. Dat is allemaal wel zo. Maar het bleef toch in de praktijk bij, waarom doen we dat? Ja, we kunnen niet anders. En onderwijs, ja, het ideaal van het onderwijs lijkt mij, ik sta even in het standpunt van de onderwijzer voor het gemak, het ideaal van het onderwijs lijkt mij dat je mensen wat bijbrengt zodanig dat het hun eigen wordt. En dat je ze reflexen aanleert, waar ze niet meer bij hoeven na te denken. Ze doen de dingen automatisch zoals het moet. Toch? Op de wijze zoals hem geleerd is. Bij voorkeur. Ik denk aan de rijschoolhouder, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, autorijden is in hoge mate een kwestie van reflexen. Gaat als het goed is allemaal vanzelf. En als je erbij moet nadenken, dan... Dan wordt het al link, hoor. Echt wel. En ik denk ook aan het vioolonderwijs, hè. Dat is mijn frustratie, die viool. Ja. Nee, omdat ik het een mooi instrument vind, zuster. Echt wel, echt wel. Maar ligt het dichtst bij de blaasinstrumenten eigenlijk. Maar vooruit. Maar het is razend moeilijk. Want als je erbij moet nadenken, komt er niks van terecht. Het moet een deel van jezelf worden. Dat ding, dat kistje in die stok, onderbiedig gesproken. En dan die beweging en die wisseling van de opstreek naar de afstreek en wat het maar was en dat soort dingen meer. Het is razend moeilijk. En dat moet reflexmatig gebeuren. Als je erbij moet nadenken, dan ben je nog in de studiefase. En als je je nog moet afvragen, wat zegt de Bijbel hierover, over bepaalde zaken, dan ben je echt nog in de studiefase. Het zijn dingen die zijn nou eenmaal vanzelfsprekend. Omdat je ze eigen gemaakt hebt. Zie? En een van die dingen die wij leren, is dat dat woord in ons zijn werk zou doen. En dat betekent dat het niet ons werk is. Sterker nog, het betekent dat wij eventueel wel in staat zijn om dat werk van de Heer in onze levens tegen te houden. Dat kan wel. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Dat kan. En we worden opgeroepen om dat vooral niet te doen. Om daar vooral voor te waken. Toch? Zo van bedroeft de Heilige Geest niet. Weet je wat nou zo vermakelijk is? Dan kom je bij die kwestie van zonde tegen de Heilige Geest. En dat blijft altijd een teer onderwerp. Want er is altijd discussie over, wat is dat dan precies? Want zonde tegen de Heilige Geest, daar ga je door verloren. Dus wat is dat dan? En het is niks anders dan het tegenhouden van het woord in je leven. Ja, het is gewoon ongeloof. Maar dat is wat het is. Het is het tegenhouden van dat woord, van de uitwerking van het woord in onze levens. En dus moeten we soms bewust die keuze maken en zeggen, nee, het woord zegt het zus, het woord zegt het zo, daar moet ik het aan houden. En dat is dikwijls alleen maar een leerstellig iets van dingen die je voor waar houdt of niet, maar in veel gevallen komt het heus tot een praktische aangelegenheid en bepaalt het de keuze die wij in het leven moeten maken. Gaan wij dit doen of gaan wij dat doen? En dan moet je niet zeggen, we wachten tot de Heer het gaat leiden, want dat is een heel vrome praat, maar dat is niks anders dan onder je eigen verantwoordelijkheid weglopen. Het is een smoes. Wij wachten tot de Heer het gaat leiden. Wij moeten zelf ons leven beheren. Zelf onze keuze maken, volwassen worden en leren te leven uit wat God ons gezegd heeft. Dat is wat het is. En ik protesteer dus heftig tegen het idee dat het allemaal geleid zal worden van buitenaf en dat wij marionetten zijn en dat God boven aan de touwtjes trekt. Dat is de terminologie die atheïsten gebruiken tegen ons. En die zeggen, die hebben het over de grote marionettrekker daarboven. Wat was dat? Dat heb ik van de week gelezen. In de krant was dat. Ja, dat was, hoe heet die man? Hoogland uit de Telegraaf. Die is zeer atheïstisch en die heeft iets tegen God en tegen alle godsdienst. Maar die beschreef God als degene die aan de touwtjes trekt daarboven. En hij hoopte dat in het vooraanstaande jaar de Heer die God die touwtjes trekken dat beter zou doen. Enzovoort. Maar waar heeft die man het idee vandaan gehaald dat God bovenaan de touwtjes trekt? Welke God heeft hij het eigenlijk over en tegen welke God ageert hij dan eigenlijk altijd? Niet de mijne. Al denkt hij van wel. Mijn God trekt niet aan de touwtjes. Mijn God geeft mij leven, geeft u leven en zegt, doe je best. Nee, en ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, maar je leeft je eigen leven. Hm? En dan vraag je aan de heer bij wijze van spreken... ja, maar moet ik nou die christelijke zondag feestdagen in stand houden... of moet ik nog vasten vanwege de val van Jeruzalem? Dan zegt de heer tegen je... wie heeft gezegd dat je dat doen moest in de eerste plaats? Waarom moet ik je nou zeggen of je daarmee moet stoppen? Staat allemaal in de Bijbel dit, hè? Je zoekt het maar uit... En als je zwak bent in het geloof, dan gedenk je sommige dagen specifiek. Zoals daar zijn Nieuwjaarsdag, Sint Maarten natuurlijk. En Sint Juttemis, ja. Wanneer is dat ook alweer? Nou goed. En als je sterk bent in het, dat is Romeinen 14, voor het geval u dat mist. Dat is Romeinen 14. En als je sterk bent in het geloof, dan acht je alle dagen. Ik kwam laatst een technicus tegen, een monteur, die zei, ja, ik wil best die reparatie bij jou doen, maar ik kan alleen op zondag. Ik zei, ja, dat is goed. Kijk je maar van, dat is de dag des heren. Ik zei, ja, ik ken die term wel, maar doe maar. Hè? Ik acht alle dagen. Maakt mij geen verschil. En of zo'n man er op maandag komt of zondag... ja, ik moet er zelf wel zijn. En de kans is groot dat ik ook moet werken op zondag. Dat zei ik ook. Ik werk ook op zondag meestal, dus het wordt moeilijk. Maar doe maar, als het zo moet, dan moet het maar zo. Of dat christelijk is of niet, ik heb geen idee eigenlijk over hoe dat zit. Maar het is onze eigen beslissing. Dat staat daar ook in Romeinen 14. Hè? We moeten daar zelf een keuze in maken. Dat is volwassenheid, dat is opgroeien in het geloof. En dat is ook het ideaal voor de ongelovigen trouwens in de wereld. We zijn dat kwijtgeraakt langs allerlei theorieën en filosofieën. Maar de bedoeling van het leven van de mens is dat hij zichzelf op het goede spoor houdt. Dat hij weet waar hij mee bezig is enzovoort. Dat hij voor zichzelf kan zorgen, voor zijn familie enzovoort. Dat is het verhaal en hij moet zelf zijn keuze maken. Alleen, dan komen de machtswellustelingen die willen ons commanderen. Ja, dat is problematisch. Of we hebben ouders die ons niet los willen laten en ons altijd als kinderen willen blijven beschouwen. Of we zijn zelf zo van dat we er tegenop zien om zelf onze beslissingen te nemen. Dus die laten we over aan onze ouders of aan onze schoonouders of aan onze echtgenoten of hoe dat mee te mag. Of we laten het over aan de dominee of aan de paus. He? Of aan Verbeet. Och, waar heeft het goede mens dan verdiend? Sorry. Aan wie dan ook maar in Den Haag, zal ik maar zeggen. Doe maar. We kruipen erachter weg. En roepen dan alsnog dat het slecht gaat. Ja, dan had je zelf je beslissingen maar moeten nemen. En je eigen leven ter hand moeten nemen. Dat is het probleem van al die mensen die in de hulpverlening zitten. Die moeten mensen helpen die in de praktijk zelf hun eigen leven niet in de hand nemen. Oké, soms omdat ze dat niet kunnen. Maar sommigen ook omdat ze dat... wat was dat woord nou ook alweer dus straks? Omdat ze dat niet believen te doen. We vinden het wel makkelijk. Kunnen ze ook anderen de schuld geven. Je krijgt er meteen een sociaal leven door trouwens. Hè? Dan komen die hulpverleners op de motorfiets. Komen dan hiervoor. Maar goed, laat me zitten. Dan toch. Maar onze verantwoordelijkheid is om ons eigen leven te leven. Als mens in het algemeen. Maar dat maakt me verder niks uit. Maar voor ons als christen juist en vooral. Omdat wij weten wie wij zijn... Omdat wij die God van hemel en aarde kennen. Omdat wij weten waar hij mee bezig is. Wat zijn werk is vandaag. En dus we hebben geleerd uit de Bijbel wat hij van ons verwacht. Namelijk in de eerste plaats dat we ons door hem laten onderwijzen. En ons zijn woord eigen maken. En ook al begrijpen we dat onderweg dan nog niet. U weet hoe dat gaat. Althans, in mijn jeugd ging dat zo. Dan hadden wij vragen. En aan de meester op school, toen waren dat nog meesters. Wij wisten niet hoe die lui van voren heten. We waren meesters, we hadden er ook respect voor, althans. Wij, ja, toch wel. En dan stelden wij een vraag en dan was het antwoord... ja, dat krijg je in het volgende leerjaar pas. Ja, dan moest je het meedoen. En legendarisch zijn natuurlijk de vragen die ik niet zal herhalen... maar de vragen die onvermijdelijk als antwoord kregen... dat leer ik je wel als je groot bent. Gewoonlijk hoefde dat daar niet meer. Hadden we dat al lang zelf uitgezocht. Maar toen maar. Ja. Dus dat is ook een systeem natuurlijk. Dat geef ik ook meteen toe. Maar begrijp je ongeveer waar het over gaat? Wij vandaag zouden leren wie wij in Christus geworden zijn. En daaruit leven. En niet wachten tot de Heer iets gaat regelen in onze levens... maar leven vanuit de opdracht die hij ons gaf. En ik bedoel niet die van ga uit in de hele wereld en predik het evangelie. Maar ik bedoel die van doet handeling totdat ik kom. En dat doen we dan maar. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb. Ik weet trouwens niet eens of ik het zeggen mag. Maar ik weet nog waar ik liep naast mijn vader toen hij zei... nou... zo ongeveer zei hij dat, nou, ik denk dat de Heer ons hier maar een beetje laat aanrommelen. Hier op aarde. Het is misschien niet goed, niet mooi geformuleerd, maar voor mij was hij duidelijk genoeg en daar ging het toen ook maar om. Zo van, je moet het doen met wat je hebt en wat je bent. En daarna moet je er zelf... handeling meedoen. En dat is het dan. En naar eer en geweten handelen vanuit wat God geopenbaard heeft. En dat legt ons verantwoordelijkheid op. En dat is heel wat anders dan religie. Want bij religie wordt abusievelijk gedacht dat men verantwoordelijkheid heeft. Namelijk om 5 keer per dag te bidden en 1 keer in je leven naar... waar moest je ook weer naartoe? Ik ben het vergeten, dus laat me zitten. Dat is niet verantwoordelijkheid. Het punt is nou juist dat in religie wordt je de verantwoordelijkheid weggenomen. En religieuze mensen zeggen, nou ja, zo is het geleerd. Dat is wat Boeddha gezegd heeft. Dat is wat in de Koran staat, of wat het maar was ook al meer. Of wat de, weet die figuren gezegd heeft, of wat dan ook. Of zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Of zo hebben de oudvaders het beschreven, enzovoorts. Zo van, ik kan het ook niet helpen, ik ben nou eenmaal zo en ik kom uit dat milieu. En zo hebben we dat geleerd en dus je bent nergens verantwoordelijk voor. En de Bijbel legt ons verantwoordelijkheid op. Die zegt, ik haal je daaruit, uit dat milieu, uit al die verplichtingen, ook uit de bescherming die dat wellicht biedt. En ik plaats je in de vrijheid. En hier heb je mijn woord. Doe handeling totdat ik kom. Hier heb je mijn woord. En dat het woord van christelijk rijkelijk in u wonen. En laat dat woord in uw hart planten, omdat het uw zielen kan en zou zalig maken. En dat is wat het woord doet. Want in tegenstelling tot het woord van mensen... heeft dat woord van God een opbouwende werking. Dat wil zeggen, het brengt iets tot stand. Abusievelijk wordt gedacht dat menselijke leringen dat ook doen. En dan moet ik u zeggen, dat mogen zo lijken, maar dat is alleen op korte termijn. Op de lange termijn breekt menselijk woord altijd af. Omdat het noodzakelijkerwijs in de plaats komt van het woord van God... Je kunt met menselijke filosofie, menselijke wijsheden, onder omstandigheden een eind komen, maar niet ver genoeg. Heb je die? Het gaat een keer stuk. Op een gegeven moment kijk je er doorheen. Op een gegeven moment heb je geleerd van, ja, het was een leuke theorie, maar... komt niet ver genoeg. Het leidt je niet naar het gestelde doel. Er is niet zo'n doel. Zie, op een gegeven moment houdt dat namelijk op. En met de Bijbel houdt dat nooit op. Om de eenvoudige reden dat God ons een toekomst beloofd heeft. En daarheen zijn wij onderweg. En voor dat doel worden wij opgebouwd. En dat woord werkt in ons. Leeft in ons. Geeft ons dat leven van God. Geeft ons dat leven van Christus. Heeft ons wedergeboren. Maar voedt ons ook in de praktijk op. Zodanig dat we ook geestelijk volwassen worden. Enzovoorts. Dat is dat levende woord van God. En dat doet zijn werk in ons en dat is het enige wat het doen kan. Als er staat over dat woord, het welk uw zielen kan zalig maken, dan betekent het dat het niet helemaal zeker is of het ook daadwerkelijk gebeurt, maar betekent aan de andere kant wel dat er geen ander middel is dat onze zielen kan zalig maken. Dat, schrijft Jacobus, Jacobus 1, dat kan onze zielen zalig maken. En als je dat woord niet wil ontvangen, dan zal het dat werk niet doen. Of als je dat woord ergens wegsluit, ergens in een of andere kamer van je hart. Laatst nog gezien op Van Elbord, zeg ik altijd. Dan als je het ergens wegstopt, ergens in je leven, zo, ja, dan werkt het ook niet. En dat is waar het om gaat, dat we ons volkomen openstellen voor de Heer en zijn woord. Maar dat betekent a priori dat we al die menselijke opvattingen terzijde stellen. Dat wil zeggen, weten dat het woord van mensen is, met wellicht een bepaald nut, dat zou nog best wel eens kunnen, zo hier en daar, maar allemaal zeer betrekkelijk. En het enige wat stand houdt, niet alleen het leven door, maar ver daar voorbij uiteraard, is dit woord van God. En dat verbindt ons als gelovigen met Christus, verbindt ons met elkaar. Het verbindt ons met al diegenen die gelovigen waren in tijden voor ons. En het verbindt ons met hen die in de toekomst alsnog als gelovigen hier op aarde zouden leven. Maakt ons tot één grote familie, de erfgenamen van een nieuwe schepping.